From the conference center at Temple Square.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 178ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor.
This broadcast is furnished.
Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonnefield Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder schriftelijke toestemming verboden.
Dieter
F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst. Wij verwelkomen u vanmiddag in deze vijfde en laatste bijeenkomst van de 178ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die deze bijeenkomst presideert, heeft mij, broeder Uchtdorf, gevraagd de leiding te nemen. Wij heten de leden van de kerk en de vele vrienden welkom die deze bijeenkomst via radio, televisie, internet of satelliet volgen. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor onder leiding van Mac Wilberg met Linda Markets en Bonnie Goodliffe aan het orgel. Het koor opent deze dienst met For the Beauty of the Earth. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling C. Scott Crowe van de 70.
Our Heavenly Father, we thy
onze Vader in de hemel, wij, zonen en dochter van u, in de hele wereld, buigen gezamenlijk ons hoofd voor u bij het begin van deze laatste bijeenkomst van de Algemene Conferentie. Vader, wij danken u voor het voorrecht dat we gehad hebben om deze historische conferentie bijeen te komen, in het bijzonder de plechtige samenkomst waar we u uitgekozen profeet Thomas Asmundsen hebben kunnen ondersteunen. Vader, we houden van hem. We houden van zijn raadgevers, president Eyring en president Uchtdorf. En ieder lid van het quorum der 12 apostelen. Wij steunen hen allen als profeten, zieners en openbaarders. Vader, wij danken u voor de profeet Joseph Smith. Voor zijn ootmoed en geloof. Toen hij tot u kwam in het heilig bos in gebed en dat u en uw zoon hem bezocht hebben en deze bedeling van de volheid der tijden heeft geopend. We danken u voor de priesterschapssleutels die zijn hersteld op aarde om uw koninkrijk mee te leiden. Wij danken u voor de gave van uw zoon Jezus Christus, voor zijn zoenoffer en voor zijn glorierijke opstanding uit de doden. Vader, bij het begin van deze conferentiebijeenkomst, bidden wij om uw geest te zijn bij diegenen die zullen spreken en dat wij in eenheid verenigd de macht van u in ons hart zullen voelen en de macht van de waarheid van het evangelie en uw koninkrijk hier op aarde. Zegen ons allen als we huiswaarts keren naar deze bijeenkomst, dat we mogen ons herinneren wat we gevoeld hebben en overeenkomstig mogen leven. Dit bidden we in dankbaarheid en met liefde in ons hart voor u en voor uw zoon in zijn naam. Amen.
The choir will now sing Call to Serve.
Het koor zingt nu Call to Serve. De ouderlingen Jeffrey R. Holland en David A. Bettner van het Quorum der 12 Apostelen spreken ons vervolgens toe. Na hen neemt ouderling W. Craig Swick van de 70 het woord.
Serve him and the King of Glory, chosen. President Monson, may I claim a moment?
Met uw toestemming, president Monson, oefen ik een persoonlijk voorrecht uit. Als de eerste van mijn broederen om te spreken, na uw opmerkelijke boodschap aan de kerk deze ochtend, wil ik iets zeggen namens de broeders van de algemene autoriteiten en zelfs de gehele kerk. Tijdens deze historische algemene conferentie zijn we deelgenoot geweest van vele voorrechten, waaronder de plechtige samenkomst gisteren, waar we u hebben ondersteund als profeet, ziener en openbaarder. Maar volgens mij was het grootste voorrecht om getuige te zijn van het neervallen van de profetische mantel op uw schouders. Als het ware door de handen van de engelen zelf. De aanwezigen bij de priesterschapsbijeenkomst gisteren en de bijeenkomst deze ochtend zijn van deze gebeurtenis ooggetuigen geweest. Ik wil alle deelnemers danken voor zulk een moment. En dat zeg ik met liefde voor president Monson en in het bijzonder voor onze hemelse Vader en voor de geweldige ervaring die we hebben gehad, zoals president apostel Petrus het eens zei. In de algemene conferentie van vorig jaar heb ik gesteld dat er twee hoofdredenen zijn dat de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen er ten onrechte van wordt beschuldigd niet christelijk te zijn. Toen ben ik ingegaan op één van die twee redenen, namelijk hoe wij op basis van de schrift de godheid zien. En nu wil ik ingaan op die andere reden, die kenmerkend is voor ons geloof, maar voor sommigen een struikelblok, namelijk de duidelijke stelling dat God nu spreekt en de waarheid openbaart, openbaringen die een open kanon van heilige schrift noodzakelijk maken. Sommige christenen zijn van mening, voornamelijk vanwege hun liefde voor de Bijbel, dat er op de Bijbel geen gezaghebbende schriftuur kan volgen. Door de openbaringskanon voor gesloten te verklaren, gooien onze vrienden in sommige andere kerken de deur dicht voor het goddelijke woord waaraan wij in de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen veel waarde hechten. Het boek van Mormon, de leren verbonden, de parel van grote waarde en de inspiratie die Gods gezalfde profeten en apostelen nu ontvangen. Zonder kwaad toe te dichten aan wie dit standpunt zijn toegedaan, nemen wij vriendelijk maar resoluut afstand van een dergelijke onschriftuurlijke kenschetsing van het ware christendom. Een van de argumenten waar men vaak mee schermt om een gesloten kanon te verdedigen, is de tekst in Openbaring in het Nieuwe Testament. Ik betuig aan een ieder die de woorden van dit boek hoort. Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in dit boek geschreven zijn. Er is echter een overweldigende consensus onder bijbelgeleerden dat dit vers alleen toepasbaar is op het boek Openbaring. Niet de hele Bijbel. Vrijwel iedere geleerde erkent nu dat een aantal Nieuwtestamentische boeken bijna zeker geschreven zijn nadat Johannes zijn openbaring op het eiland Patmos op schrift had gesteld. In die categorie bevinden zich op zijn minst de boeken 1 en 2 Petrus, Judas, de drie brieven van Johannes en waarschijnlijk het hele evangelie van Johannes zelf. Er is echter een eenvoudiger antwoord op de vraag waarom dat vers in het laatste boek van het huidige Nieuw Testament niet op de hele Bijbel kan slaan. En dat is de Bijbel zoals wij die kennen, in één band opgenomen verzameling teksten, niet bestond toen dat vers werd geschreven. De boeken van het Nieuw Testament hebben bijvoorbeeld eeuwenlang na de voltooiing van de geschriften van Johannes apart, of misschien gecombineerd, met enkele andere teksten gecirculeerd, maar bijna nooit als een complete verzameling. Van het hele corpus van 5366 overgeleverde Griekse manuscripten van het Nieuwe Testament zijn slechts 35 manuscripten gelijk aan het Nieuwe Testament zoals wij dat nu kennen. En alle 35 zijn na het jaar 1000 na Christus tot stand gekomen. De kern van de zaak is dat praktisch iedere profeet van het Oude en het Nieuwe Testament schrift heeft toegevoegd aan wat zijn voorgangers hadden ontvangen. Als de oud-testamentische woorden van Jozef voldoende waren geweest, zoals misschien ten onrechte wordt verondersteld, wat voor nut hadden dan de latere profetieën van Jesaja of die van Jeremia na hem? Om maar te zwijgen van Ezekiel en Daniel en Joël, Amos en alle anderen. Als één openbaring aan één profeet in één bepaalde tijd voldoet voor alle tijden, wat rechtvaardigt dan al die anderen? Dat wordt duidelijk uit de woorden van Jehovah zelf tot Mozes. Mijn werken zijn zonder einde en mijn woorden houden nimmer op. Eén protestantse geleerde heeft rake vragen gesteld over de onjuiste leer van een gesloten kanon. Hij schrijft: op welke bijbelse of historische gronden is de inspiratie van God beperkt tot de geschriften die nu door de kerk tot Bijbel zijn verklaard? Als de geest zijn inspiratie heeft beperkt tot de geschriften van de eerste eeuw, betekent dit dan dat dezelfde geest heden ten dagen in de kerk zwijgt over zaken die van het grootste belang zijn? Eén vraag waar wij ons ook moedig bij aansluiten. Nieuwe openbaring doet niet af aan een bestaande openbaringen. Het Oude Testament heeft in onze ogen niets aan waarde verloren toen het Nieuwe Testament verscheen. En het Nieuwe Testament is alleen maar in waarde toegenomen door het Boek van Mormon, eveneens een testament aangaande Jezus Christus. In het licht van deze aanvullende schriftuur onder de heilige der laatste dagen kunnen we de vraag stellen: waren de eerste christenen beledigd omdat ze decennia lang slechts de beschikking hadden gehad over het boek Marcus, doorgaans beschouwd als het evangelie dat het eerst geschreven is? Toen de evangelie van Johannes en Lucas in hun bezit kregen, om nog maar te zwijgen van de weergaloze passages en de openbaringsdynamiek die Johannes later had te bieden. Ze zullen zich vast en zeker verheugd hebben dat zij overtuigender bewijs kregen van het godschap van Christus. En ook wij verheugen ons. Begrijp mij alstublieft niet verkeerd. Wij hebben diep ontzag voor de Bijbel, zoals ouderling M. Russell Ballard een jaar geleden zo duidelijk vanaf dit spreekgestoelte uiteen heeft gezet. De Bijbel is het woord van God. Hij wordt altijd als eerste genoemd in onze kanon, de standaardwerken van de kerk. Het was zelfs een vers in de Bijbel, het vijfde uit het eerste hoofdstuk van Jacobus, dat Joseph Smith door goddelijke inmenging onder ogen kreeg, dat zijn visioen van de Vader en de Zoon leidde en aan de wieg stond van de herstelling van het evangelie van Jezus Christus in onze tijd. Maar zelfs toen al wist Jozef dat de Bijbel geen antwoord gaf op alle godsdienstige vragen die hij en anderen hadden. Hij vertelde later in zijn eigen woorden dat de predikanten bij hem in de buurt soms geërgerd reden twisten over hun leerstellingen. Priester streed tegen priester en bekeerling tegen bekeerling, in woorden strijd en mening verschillen. Ongeveer het enige dat deze wedijverende godsdiensten gemeen hadden was, ironisch genoeg, hun geloof in de Bijbel. Maar Jozef schreef: de godsdienstleraars van de verschillende sekten vatten dezelfde passages uit de schrift zo verschillend op dat alle vertrouwen om het probleem van de juiste kerk te kunnen oplossen aan de hand van de Bijbel de bodem werd ingeslagen. Hoewel de Bijbel in die tijd vaak beschreven werd als het boek waarover men tenminste overeenstemming had, was het helaas meer een boek dat bij velen ontstemming verwekte. Vandaar dat een van de hoofdredenen van voortdurende openbaringen bij monden van levende profeten is om aan de hand van aanvullende getuigen aan de wereld te verkondigen dat de Bijbel waar is. Over de kroniek van het Boek van Mormon schreef een profeet van weleer: deze wordt geschreven met de bedoeling dat gij die, dat wil zeggen de Bijbel, zult geloven. Een van de eerste openbaringen die Joseph Smith ontving, zei de Heer: zie, ik breng het Boek van Mormon niet om de Bijbel af te breken, maar om het op te bouwen. Ik wil graag nog iets aan de orde stellen. Daar het duidelijk is dat er christenen waren lang voordat het Nieuwe Testament er was, of zelfs maar een verzameling van Jezus' uitspraken, kan men niet volhouden dat het de Bijbel is die iemand tot een christen maakt. N.T. Wright, een eminent Bijbelgeleerde en kenner van het Nieuwe Testament, heeft geschreven: de herrezen Jezus zei aan het eind van het evangelie van Matthäus niet: aan uw boeken die u zult schrijven is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, maar mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Met andere woorden, de schrift verwijst niet naar zichzelf, maar naar het feit dat de uiteindelijke ware macht en gezag aan God toebehoren. De schriften zijn dus niet de primaire kennisbron voor de heiligen der laatste dagen. Zij zijn manifestaties van de primaire bron. Voor een heilige der laatste dagen is de levende God de primaire bron van kennis en gezag. Die gaven brengt God over door middel van levende, krachtige, goddelijke openbaring. Deze leer ligt ten grondslag aan de kerk van Jezus Christus van de heilige der laatste dagen en aan onze boodschap. Zij onderstreept het belang van de gisteren gehouden plechtige bijeenkomst, waarin wij Thomas S. Monson steun hebben verleend als profeet, ziener en openbaarder. Wij geloven in een God die zich in ons leven mengt, zich niet stilhoudt, nog afwezig is. Ook is hij niet, zoals Elia over de God van de Baalpriesters zei, op reis of misschien in slaap, en moet hij wakker worden gemaakt. In deze kerk zeggen zelfs de jongere kinderen in het jeugdwerk op: wij geloven alles wat God heeft geopenbaard, alles wat Hij nu openbaart, en wij geloven dat Hij nog vele grote en belangrijke dingen aangaande het Koninkrijk Gods zal openbaren. Ja, wij verkondigen nieuwe schriftuur en voortdurende openbaring, en God verhoede dat we ooit arrogant of ongevoelig overkomen. Maar na een heilig visioen in een bos, dat nu heilig is, waarin de vraag bestaat God bevestigend werd beantwoord, is de volgende indringende vraag, waar wij door Joseph Smith en de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen voor worden gesteld: en spreekt Hij? Wij brengen het goede nieuws dat Hij spreekt en heeft gesproken. In liefde en gelegenheid, voortkomend uit onze christelijkheid, nodigen wij iedereen uit om te weten te komen wat God sinds Bijbelse tijden heeft gesproken en zelfs nu zegt. In zekere zin nemen we de profeet Joseph Smith en zijn opvolgers in deze kerk de uitdaging aan die Ralph Waldo Emerson 170 jaar geleden gaf aan de studenten godgeleerdheid van de Harvard Divinity School heeft gegeven. Voor die groep van de beste en intelligentste protestanten pleitte de invloedrijke denker uit Concord dat ze een God prediken die leeft, niet dood is, die spreekt, niet zwijgt. Ik getuig dat de hemelen geopend zijn. Ik getuig dat Joseph Smith een profeet was en is. Dat het Boek van Mormon echt eveneens een testament aangaande Jezus Christus is. Dat Thomas S. Monson Gods profeet is. Een hedendaagse apostel met de sleutel van het koninkrijk in zijn handen. Een man op wie ik persoonlijk de mantel heb zien vallen. Ik getuig met dergelijke gezagheppende profetische stemmen en voortdurend gekanoniseerde openbaringen ten grondslag liggen aan de christelijke boodschap telkens wanneer de gezagheppende bediening van Christus op aarde is. Ik getuig dat een dergelijke bediening weer op aarde is en wordt gevonden in deze kerk, de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen, ingegeven door onze oprechte toewijding aan Jezus van Nazareth, de Zoon van God, de Redder van deze wereld, nodigen wij u uit om uit te zoeken wat we van hem hebben gekregen, u bij ons aan te sluiten, u te laven aan de bron die ons springt ten eeuwige leven en ons er voortdurend aan herinnert dat God bestaat, dat hij ons lief heeft en dat hij tot ons spreekt. Ik wil uiting geven aan een zeer innige dank dat zijn werken geen einde hebben en dat zijn woorden nimmer ophouden. Ik getuig van die goddelijke, liefdevolle aandacht, vastgelegd in de schrift, in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
I invite the Holy Ghost to assist us.
Laten we ons verlaten op de Heilige Geest, nu we ons bepalen tot een beginsel waarmee we onze gebeden zinvoller kunnen maken, namelijk het beginsel bidden in geloof. Ik wil 3 voorbeelden van zinvol bidden in geloof met u doornemen en bespreken wat we uit elk voorbeeld kunnen leren. En daarbij wil ik vooral nadruk leggen op het woord zinvol. Er bestaat een groot verschil tussen een gebed uitspreken en zinvol bidden. Ik ga ervan uit dat u allemaal weet dat bidden van wezenlijk belang is voor onze geestelijke ontwikkeling en bescherming. Maar wat we weten wordt niet altijd weerspiegeld in wat we doen. En hoewel iedereen het belang van bidden inziet, zult u het met mij eens zijn dat onze persoonlijke en gezinsgebeden zowel frequenter als doeltreffender kunnen zijn. Het klassieke voorbeeld van bidden in geloof is Joseph Smith en het eerste visioen. De jonge Joseph wilde weten welk geloof juist was toen hij de volgende versen in het eerste hoofdstuk van Jacobus las. Indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft eenvoudig weg en zonder verwijt en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof in geen enkel opzicht twijfelende. Merk op dat hier staat dat we moeten bidden in geloof, wat volgens mij betekent dat we niet alleen moeten bidden, maar ook moeten doen. We moeten pleiten en presteren, communiceren en in actie komen. Deze Bijbeltekst zette Joseph ertoe aan om in een nabijgelegen bos te gaan bidden en geestelijke kennis op te doen. Let op de vragen waarover Joseph nadacht en bad. Citaat: te midden van deze woordenstrijd en botsende meningen vroeg ik me vaak af, wat staat mij te doen? Welke van al deze groeperingen heeft gelijk? Of hebben ze allemaal ongelijk? Als er één gelijk heeft, welke is het dan en hoe kom ik dat te weten? Mijn bedoeling toen ik navraag ging doen bij de Heer was om te weten te komen welke van alle sekten gelijk had, zodat ik zou weten bij welke ik mij zou moeten aansluiten. Einde citaat. Joseph's vragen betroffen niet alleen wat hij wilde weten, maar ook wat hij moest doen. Zijn gebed was niet alleen welke kerk is juist, zijn vraag was, bij welke kerk moet ik mij aansluiten? Joseph ging het bos in om in geloof te bidden en ernaar te handelen. Echt geloof heeft de Heer Jezus Christus tot middelpunt en leidt altijd tot rechtvaardige handelingen. De profeet Joseph Smith heeft gepredikt dat geloof het eerste beginsel is in een openbaringsreligie, het fundament van alle gerechtigheid
en dat het ook het handelingsbeginsel is in alle intelligente wezens. Handelen per se is geen geloof in de heiland, maar handelen in overeenstemming met juiste beginselen is het kernelement van geloof. Bijgevolg zal het geloof zonder de werken niets uitwerken. De profeet Joseph legde verder uit dat geloof niet alleen een handelingsbeginsel is, maar ook een machtsbeginsel in alle intelligente wezens, zowel in de hemel als op aarde. Bij gevolg leidt geloof in Christus tot rechtvaardige handelingen die onze geestelijke capaciteit en macht vergroten. Het besef dat geloof zowel een handelingsbeginsel als een machtsbeginsel is, zet ons ertoe aan om onze morele keuzevrijheid te toetsen aan evangeliewaarheden. Ontsluit voor ons de verlossende en vermogende machten van Jezus' verzoening en vergroot de macht in ons waarmee wij naar eigen inzicht kunnen handelen. Ik ben er al heel lang van overtuigd dat zinvolle gebeden een combinatie zijn van heilige communicatie en toegewijd werken. Voor zegeningen moet van onze kant iets gedaan worden. En bidden, een vorm van werken, is het voorgeschreven middel om de hoogste zegeningen te krijgen. Na amen te hebben gezegd, gaan we voorwaarts en zetten het toegewijd werken voort door te handelen naar datgene wat we van onze hemelse Vader hebben gezegd. Bidden in geloof vergt eerlijkheid, handelen, toezeggen en volharden. Ik zal u uitleggen wat ik bedoel en geef u daarna een uitnodiging. We bidden terecht dat de voltijdzendelingen overal ter wereld veilig zullen zijn en succes mogen hebben. En vaak wordt er in veel gebeden gevraagd of de zendelingen geleid mogen worden naar personen en gezinnen die zijn voorbereid op de boodschap van het evangelie. Maar uiteindelijk is het mijn taak en uw taak, broeders en zusters, om voor de zendelingen mensen te vinden. Zendelingen zijn voltijd leerkrachten. U en ik zijn voltijd vinders. U en ik behoren als zendeling voor het leven niet te bidden dat de voltijdzendelingen ons werk doen. Als u en ik, zoals Joseph Smith heeft gedaan, werkelijk zouden bidden in geloof, als we zouden bidden en handelen, niet enkel uitspreken, dan zou de verkondiging van het evangelie een opmerkelijke vlucht nemen. Een dergelijk gelovig gebed kan uit de volgende elementen bestaan. We danken onze hemelse Vader voor de leerstellingen en verordeningen van het herstelde evangelie van Jezus Christus, die ons hoop en geluk schenken. We vragen om de moed om onze mond open te doen en het evangelie aan onze familie en vrienden te vertellen. We smeken onze hemelse Vader of hij ons wil helpen om personen en gezinnen te vinden die bij ons thuis door de zendelingen willen worden onderwezen. We beloven vandaag en deze week ons deel te doen en smeken Gods hulp af om vrees, angst en aarzeling te overwinnen. We bidden om de gave van onderscheid voor ogen en oren die openstaan voor zendingskansen. We bidden vurig om de kracht naar beste weten te handelen. We uiten onze dank en vragen om andere zegeningen in een dergelijk gebed, dat we daarna sluiten in de naam van de Heiland. En daarna zorgt u ervoor dat het toegewijde werk van dat gebed doorgaat en toeneemt. Ditzelfde stramien van heilige communicatie en toegewijd werken kan toegepast worden op onze gebeden voor de armen en behoeftigen, voor de zieken en bezochten, voor gezinsleden en vrienden met problemen en voor wie niet meer naar de kerk komen. Broeders en zusters, ik getuig dat bidden zinvol wordt als we bidden en handelen in geloof. Ik nodig u allemaal uit om in geloof te bidden over het goddelijk bevel om het evangelie te verkondigen. Dan beloof ik u dat er deuren zullen opengaan en we zullen de kansen die ons worden geboden herkennen en grijpen. Mijn tweede voorbeeld onderstreept dat het belangrijk is om te volharden in onze geloofsbeproeving. Een paar jaar geleden vloog een gezin van de Verenigde Staten naar Europa. Kort nadat ze waren geland, werd de 13-jarige zoon ziek. De ouders dachten aanvankelijk dat zijn maagpijn het gevolg was van de lange vlucht. Vandaar dat het gezin haar reis vervolgde. Naarmate de dag vorderde, verslechterde de toestand van de zoon. Hij dreigde uit te drogen. De vader gaf zijn zoon een priesterschapszegen, maar die leek niet tot verbetering te leiden. Er gingen enkele uren voorbij. De moeder knielde aan het bed van haar zoon en smeekte haar hemelse vader om de jongen te zegenen. Ze waren ver van huis in een vreemd land en ze wisten niet waar ze medische hulp konden krijgen. De moeder vroeg haar zoon of hij met haar wilde bidden. Ze wist dat het niet genoeg was om alleen maar te wachten op de gewenste zegen. Ze moesten blijven handelen. Ze legde uit dat de ontvangen zegen nog steeds van kracht was en stelde voor nogmaals vurig te bidden, zoals de apostelen van ouds hadden gedaan. Heer, geef ons meer geloof. In dat gebed drukten zij hun vertrouwen in de kracht van het priesterschap uit en hun vaste voornemen om te doen wat er gedaan moest worden om de zegen in vervulling te laten gaan. Als die zegen op dat moment in overeenstemming was met Gods wil. Niet lang na dat eenvoudige gebed verbeterde de toestand van de zoon. De gelovige handeling van de moeder en haar zoon ontsloot de beloofde priesterschapsmacht en bevredigde deels de vereiste dat we niet betwisten omdat wij niet zien, want wij ontvangen geen getuigenis dan na de beproeving van ons geloof. Net als de gevangenis waarin Alma en Amalek zaten pas ter aarde viel na hun geloof, en net als Ammon en zijn zendingscollega's pas machtige wonderen in hun bediening zagen na hun geloof, vond de genezing van deze 13-jarige jongen pas plaats na hun geloof en kwam tot stand volgens hun geloof in hun gebeden. Mijn derde voorbeeld legt nadruk op het belang van Gods wil herkennen en accepteren. Jaren geleden was er een jonge vader die in zijn jeugd actief in de kerk was geweest, maar in zijn tiende jaren een ander pad had gekozen. Na in dienst te zijn geweest, trouwde hij een lief meisje en al snel werden ze gezegend met kinderen. Op zekere dag werd hun vierjarig dochtertje plotseling zo ziek dat ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wanhopig knielde de vader voor het eerst na vele jaren in gebed neer om te smeken of zijn dochter mocht blijven leven. Maar haar toestand verslechterde. Na verloop van tijd zag de vader in dat zijn kleine meisje niet zou blijven leven. Hij begon anders te bidden. Hij bad niet meer om genezing, maar om begrip. Uw wil geschieden, bad hij nu. Spoedig raakte zijn dochtertje buiten bewustzijn. De vader wist dat ze niet lang meer te leven had. Gesterkt door begrip, vertrouwen en kracht uit hoger sfeer, baden de jonge ouders of hun dochtertje nog eenmaal bij kennis kon komen, zodat ze haar nog eenmaal in hun armen konden nemen. Het dochtertje opende haar ogen en strekte haar armjes uit naar haar ouders voor een laatste knuffel en toen was ze weg. Deze vader wist dat hun gebeden waren verhoord. Een liefdevolle, barmhartige vader in de hemel had hun vertroosting geschonken. Gods wil was geschied en zij hadden meer begrip gekregen. De wil van God herkennen en accepteren zijn fundamentele elementen van bidden in geloof in een zinvol gebed. Alleen uw wil geschieden zeggen is echter niet genoeg. Ieder van ons heeft Gods hulp nodig om zich aan zijn wil te onderwerpen. Bidden is de handeling waarmee de wil van de vader en de wil van het kind in overeenstemming met elkaar worden gebracht. Door nederig, vurig en aanhoudend te bidden kunnen we de wil van onze hemelse Vader herkennen en ons ernaar voegen. En daarin heeft onze Heiland ons het volmaakte voorbeeld gegeven toen hij in de hof van Gethsemane bad: Vader, indien gij wilt, neem deze beker van mij. Weg, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. Onze gebeden zijn niet bedoeld om een lijstje met wensen of verzoeken op te sommen, maar om voor onszelf en voor anderen de zegeningen veilig te stellen die God ons graag wil geven. Maar zijn wil en naar zijn tijd en in zijn tijd, elk oprecht gebed wordt door onze hemelse Vader verhoord en gehoord, maar niet altijd zoals wij dat willen, noch op de tijd of op de wijze die wij willen. Die waarheid blijkt duidelijk uit de drie voorbeelden die ik vandaag heb gebruikt. Gebed is een voorrecht en de oprechte wens van de ziel. We kunnen onze routineuze en wensgebeden achter ons laten en ons verheugen in zinvol gebed wanneer wij in geloof bidden en handelen, geduldig de beproeving van ons geloof doorstaan en nederig de wil van God herkennen en accepteren. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Broeders en zusters, ik getuig van het bestaan en de goddelijkheid van onze eeuwige Vader en zijn Zoon, zijn enige geboren Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Ik getuig dat onze Vader onze gebeden hoort en verhoort. Mogen een ieder zich vaster voornemen om in geloof te bidden en daarmee onze gebeden zinvoller te maken. Dat bid ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
With each of you,
met u verleen ik dankbaar mijn steun aan Gods wil voor zijn volk. Dank u, president Monson, voor de zuiverheid van uw hart. Toen de jonge Joseph Smith de waarheid vertelde over zijn heilige ervaring in het bos, werd hij vervolgd en onheus bejegend. Lucifer bediende zich van spot als wapen tegen hem. Ik was een onbekende jongen, nog maar 14 of 15 jaar oud, toch sloegen vooraanstaande mannen voldoende acht op mij om de openbare mening tegen mij te doen keren en een bittere vervolging te ontketenen. Joseph Smith zou zijn verdere leven te maken krijgen met vervolging, maar de Heer sprak hem troost en moed in. In Jozef's eigen woorden, ofschoon boze en sluwe mannen eensgezind geprobeerd hebben de schuldelozen te vernietigen, desondanks verspreidt het evangelie zich in volle glorie. Geen onheilige hand kan de vooruitgang van het werk stuiten. Zelfs in deze tijd zijn er mensen die onze leer verkeerd begrijpen en vraagtekens plaatsen bij de onveranderlijke waarheden die wij tot onze leefregels hebben genomen. Een jonge vriend, Ethan, benaderde zijn moeder met een gewichtige vraag. Ethan wil, zoals de meeste tieners, onafhankelijk en zelfstandig zijn en omringd met goede vrienden. Hij probeert zelfstandig goede keuzes te maken. Hij is ontzettend flink, haalt goede cijfers op school en leest dagelijks in de schriften. Net als alle andere jongeren stuit Ethan op enorme verleidingen. In de wandelgangen op school, op het internet, in films en muziek. Ze duiken op in ruwe taal en in provocerende kleding. Wat verkeerd is, wordt vaak als goed voorgesteld. Onbehaaglijkheid en de angst er niet bij te horen zijn gemeengoed onder tieners. Leeftijdgenoten oefenen vaak grote druk uit. Ethan had het gevoel dat hij bestookt werd met al die tegengestelde waarden. Dit is de vraag die hij aan zijn moeder stelde. Mam, moet ik mijn normen verlagen om geen vrienden kwijt te raken? Dat is een belangrijke vraag die ieder zich kan stellen, Ongeacht hoe oud we ook zijn, verlagen we onze normen om in de buurt geaccepteerd te worden? Stellen we onze waarden bij als ons dat uitkomt op ons werk of omdat we er op school bij willen horen? Ethan's lieve moeder gaf een resoluut antwoord: nee. Ook ik. Antwoord ondubbelzinnig: niet doen, Ethan. Vergeet nooit dat je een zoon van God bent en dat hij van je houdt. Houd je aan je normen. Sta pal voor wat je gelooft. Soms zal dat niet eenvoudig zijn en zul je er een tijdje alleen voor staan. Ga op zoek naar vrienden die integer zijn en karakter hebben en zeg hun dat je hun voorbeeld waardeert. Misschien vind je wel iemand die zich net zo eenzaam voelt als jij. Bid om de leiding en bescherming van de Heer. Hij zal je steunen. Hij zal een vriend worden waar je op kunt bouwen. En je zult merken dat jouw voorbeeld anderen aanspreekt en dat zij moed putten uit jouw sterke karakter. Nephi leerde ons een indrukwekkend, eenvoudig beginsel toen hij zijn vaders droom van de boom des levens besprak. Hij beschreef een eng en smal pad dat naar de boom leidde langs een groot en ruim gebouw. Dit gebouw keek uit op de boom en het was gevuld met mensen die waren gekleed in uitermate schitterende en modieuze kleding. Ze namen allemaal een spottende houding aan, de vinger wijzend naar hen die van de vrucht namen. Ze oefenden druk uit op de mensen die op het pad liepen om het gebouw binnen te komen. Op het eerste gezicht leken de mensen binnen de tijd van hun leven te hebben. Wat een onuitwisbaar beeld van verleiding en spot. Oudering Maxwell kwam tot de conclusie dat het gelach van de wereld is niets anders dan troosteloosheid uitbundig vormgegeven. En de menigte die dat vreemde gebouw binnenging was groot. En nadat ze dat gebouw waren binnengegaan, wezen ze spottend met de vinger naar mij en naar hen die ook van de vrucht namen. Doch wij sloegen geen acht op hen. Daar, aan het eind van het vers, staat Nephi's indrukwekkend beginsel het antwoord op ongewilde druk van leeftijdgenoten. Doch wij sloegen geen acht op hen. Dit leidende beginsel is onlangs door president Packer een duidelijke vorm, norm, voor ons allen genoemd. Al vallen wij helemaal uit de toon, al vindt men onze normen volkomen onbelangrijk, al geven de anderen allemaal toe, wij zullen niet toegeven. Wij kunnen niet toegeven. Herkennen wij de verleiding als die kunstig gecamoufleerd is? Zijn we bereid om tegen de stroom in te zwemmen? Paulus liet een duidelijke waarschuwing horen. Laat ons geen mensenbehagers zijn, maar laat ons als slaven van Christus de wil van God van harte doen. De tijd is gekomen om een onverzettelijk standpunt in te nemen. We moeten ons geestelijk fundament verstevigen en ons indekken tegen de verlokkingen van de duivel. Luister naar de profeten van God. Volg hun raad op. Paulus heeft tegen Timotheus gezegd: want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here. Het vergt moed om goede keuzes te maken, vooral als vrienden en kennissen iets anders kiezen. Door dagelijkse keuzes te maken, hoe klein ook, zal de Heer ons sterken en bijstaan als wij voor moeilijkere beslissingen komen te staan. De seculiere maatschappij zit niet te wachten op de leringen en waarden die wij koesteren. Ter verdediging van onszelf en onze kinderen moet de boodschap van het herstelde evangelie diep in ons hart wortelen en thuis geleerd worden. De Nefitische profeet Abinadi liet ons in slechts een paar indrukwekkende hoofdstukken in Mosia een tijdloos voorbeeld na dat ook voor de 21ste eeuw geldt. Abinadi was een man met ongekende moed. Hij hield vast aan de waarheid toen die allerminst populair was. Hoewel hij daarmee zijn eigen leven in gevaar bracht, riep hij het volk moedig tot bekering. U kunt u zo voor de geest halen, dat fascinerende tafereel waarin Abinadi ter dood veroordeeld wordt. Hij had zichzelf kunnen redden door zijn geloof en getuigenis te verloochenen, door zijn normen te verlagen, maar in plaats daarvan verklaarde hij onverschrokken: Ik zal de woorden die ik tot u heb gesproken aangaande dit volk niet herroepen, want ze zijn waar. Ons leven hoeft geen gevaar te lopen bij de verdediging van de waarheid. Maar we kunnen wel, net als Abinadi, zelfverzekerd, energiek en met heel ons hart moedig verkondigen dat Jezus Christus onze Heiland is. Hij was en is de Zoon van de Almachtige. Hij is de voornaamste hoeksteen van de kerk die zijn naam draagt. Hij leeft en heeft ons lief. Door hem te volgen zullen we offers brengen en onze heilige verbonden in ere houden. De Heer heeft tot ons gezegd: vrees dus niet, kleine kudde. Doe het goede. Laat een aarde en hel tegen u samenspannen, want indien gij zijt gebouwd op mijn rots, vermogen zij niets. Vertrouw op mij bij iedere gedachte, twijfel niet, vrees niet. We moeten onszelf versterken. Die vaste geestelijke versterking wordt in twee woorden gevonden. Jezus Christus. Van hem getuig ik nederig. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, brethren.
Dank u, broeders. Het koor en de aanwezigen zingen nu Guide us, O thou great Jehovah. In het Nederlands Leid ons, O gij goede meester, lofzang 50. Na de samenzang spreken ouderling Robert R. Storier en ouderling Dennis B. Noinswander van de 70 ons toe.
This is the 178th annual General.
Dit is de 178e algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Als jongetje ontdekte ik de verbazingwekkende kracht van een zaklantaarn. Als ik de alarm 's avonds aandeed, zag ik een grote verlichte stip op de plek waar ik naar wees. Mijn enthousiasme nam toe toen ik de zaklantaarn in de stoffige stal gebruikte. Dan zag je een lichtstraal in de lucht. Maar mijn grootste ontdekking was toen ik de zaklantaarn tegen de palm van mijn hand aandrukte. Mijn hele hand gloeide in het donker. Het lat licht zat in me. Het kan opwindend zijn om naar de eigenschappen van licht te kijken. Maar het ontdekken van de eigenschappen van geestelijk licht en waarheid is nog veel inspirerender en belangrijker. We leven in een geweldige tijd, maar ook een tijd waarin de vrede van de aarde is weggenomen. Om in deze tijd te slagen, moeten we geestelijk licht van binnen hebben. Hoe verkrijgen we dat geestelijk licht? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de waarheden van het evangelie van Jezus Christus onze ziel vervullen? Ik wil u graag 3 manieren geven. 1. Leer ware leer. 2. Verkrijg een zuiver getuigenis. En 3. Leef moedig het evangelie na. Ten eerste, leer ware leer. Alma ontdekte dat de prediking van het woord het volk er dikwijls toe bewoog te doen wat rechtvaardig was. Ja, het had een krachtiger uitwerking op het gemoed van het volk dan het zwaard of iets anders wat hun was overkomen. Daarom achtte Alma het raadzaam dat zij met de kracht van het woord Gods probeerde. President Henry B. Eyring heeft gezegd: het woord Gods is de leer die door Jezus Christus en zijn profeten wordt verkondigd. Alma wist dat de leer grote macht heeft. De leer kan het gemoed van de mensen verlichten, waardoor zij geestelijke zaken inzien die niet zichtbaar zijn voor het natuurlijke oog. En zij kan het hart ontvankelijk maken voor de gevoelens van de liefde voor God en de liefde voor de waarheid. In 1832 openbeerde de Heer aan de profeet Joseph Smith een ware en krachtige leer over geestelijk licht. Het licht van Christus, welk licht uitgaat van de tegenwoordigheid Gods om de uitgestrektheid de ruimte te vervullen. Het licht dat in alle dingen is, dat leven geeft aan alle dingen, dat de wet is waardoor alle dingen wordt bestuurd. Ja, de macht van God die op zijn troon zit. President Boyd K. Packer heeft deze waarheid bevestigd toen hij zei: ook wordt het licht van Christus in de schriften omgeschreven als de geest van Christus. De geest van Christus kan een inspiratiebron zijn voor uitvinders, geleerden, schilders, beeldhouders, componisten, acteurs, architecten, schrijvers en hen brengen tot goede, zelfs geïnspireerde creaties, tot het welzijn van de mens. De meest recente wetenschappelijke opvattingen over de basiseigenschappen van licht zijn inderdaad verbluffend. Hedendaagse wetenschappers beschrijven licht als een drager, of boodschapper, of middelaar. Wat zijn de leerstellingen van de Heer toch diepzinnig? Ten tweede, verkrijg een zuiver getuigenis. Dit getuigenis is de bevestiging door de Heilige Geest dat God onze Vader is en Jezus de Christus is. Het licht en de waarheid die we overal zien zetten ons ertoe aan om kennis te verkrijgen door studie en geloof die aan de bevestiging van de Geest voorafgaan. Met onze zintuigen kunnen we veel van Gods werk en goedheid leren, maar we krijgen een groter getuigenis als we met een eerlijke bedoeling geestelijk naar de waarheid zoeken. President Spencer W. Kimball heeft gezegd: de schatten van wereldlijke en geestelijke kennis zijn verborgen schatten. Zij zijn verborgen voor hen die er niet op de juiste wijze naar zoeken en streven om te vinden. Wij krijgen geen geestelijke kennis als we er alleen maar om vragen. Zelfs bidden is niet voldoende. Er is volharding en toewijding voor nodig. Ons getuigenis wordt versterkt als wij eerbiedig naar het grootste heelal kijken dat God voor ons heeft geschapen. De Heer zei tegen Henoch: alle dingen worden geschapen en gemaakt om van mij te getuigenen. Alma gaf een soortgelijk getuigenis aan Corihor, de antichrist. Alle dingen wijzen erop dat er een God is. Ja, zelfs de aarde en alle dingen op het oppervlak daarvan. Ja, en haar beweging. Ja, en ook alle planeten die zich bewegen in een vaste orde getuigen dat er een oppermachtige schepper is. De innerlijke strijd die Enos voerde voor de Heer toont ons hoe sterk het getuigenis van zijn vader moet zijn geweest. Enos zei: de woorden die ik mijn vader dikwijls had horen spreken aangaande het eeuwige leven en de vreugde der heiligen drongen tot diep in mijn hart door. En ouderling M. Russell Ballard heeft gezegd: een heldere verklaring van waarheid maakt het verschil uit. Dat is wat het hart verandert. Mijn vrouw en ik hebben een keer een avondmaaldienst in Recife, Brazilië bijgewoond. Een jongetje van 9 of 10 had op een hete dag zijn nieuwe blauwe pak aan. Hij liep naar het spreekgestoelte toe en keek heel ontspannen naar de aanwezigen. Hij zei: als gezin hebben we morele keuzevrijheid bestudeerd. Toen las hij: daarom zijn de mensen vrij naar het vlees. En zij zijn vrij om vrijheid en eeuwig leven te kiezen door de grote middelaar van alle mensen, of om gevangenschap en dood te kiezen naar de gevangenschap en macht van de duivel. Toen zei de jongen: sommige van mijn vrienden kiezen ervoor om te roken en drugs te gebruiken, maar we zullen allemaal de gevolgen van ons gedrag moeten accepteren. Hij besloot af met zijn getuigenis: ik zie nu in dat dat waar is. Dat getuigenis van iemand die zo jong is, was krachtig en raakte ons diep. Ten derde moeten we moedig door het leven gaan volgens het licht en het getuigenis dat we hebben ontvangen. Ons wordt beloofd, wie licht ontvangt en in God blijft, ontvangt meer licht. En dat licht wordt steeds helderder tot de volle dag toe. Er zijn veel inspanningen en offers voor nodig om moedig het evangelie na te leven. Jarenlang moesten de heiligen uit Manaus, Brazilië, die naar de tempel wilden gaan, 2 dagen met een drukke rivierboot de Amazone afvaren, gevolgd door 2 dagen met de bus door de hete tropen om de Recife-tempel te bereiken. Als ze daar uitgeput aankwamen, ging ze onder douche, kleedde ze zich om en begon ze meteen met hun tempelwerk. Na verschillende dagen de Heer te hebben gediend in de tempel, maakten ze de moeilijke reis naar huis. Hun offers zijn een prachtige weerspiegeling van de woorden. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Als wij in deze geweldige, maar moeilijke tijd gemoedsrust willen vinden, moeten we ware leer bestuderen, een zuiver getuigenis ontvangen en moedig de waarheden van het evangelie naleven, als in overeenstemming leven met het licht en de waarheid die Jezus Christus en zijn profeten verkondigen, zullen we onze eeuwige bestemming beter zien. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
In the book of Luke, we read of
Lucas lezen we over een vrouw die al 12 jaar aan bloedvloeiing leed. Ze had veel geld uitgegeven aan medische behandelingen, maar niets had gebaat. Opgenomen in de menigte was de vrouw Jezus van achteren genaderd en had de kwast van zijn kleed aangeraakt. Jezus wilde weten wie hem had aangeraakt, omdat hij kracht van zich had voelen uitgaan. De apostelen begrepen de vraag niet en vroegen: Meester, de scharen drukken en verdringen u, en u vraagt ons wie u heeft aangeraakt. Daarna trad de vrouw naar voren en bekende bevend dat ze hem had aangeraakt en terstond beter was geworden. Jezus zei tegen haar dat haar geloof haar had genezen en zond haar in vrede weg. Dit interessante incident biedt veel stof tot nadenken. Ik zie de menigte voor me. Zij moet tamelijk groot zijn geweest, want de mensen verdrongen zich rond Jezus. Misschien probeerden ze zich wel al duwend en trekkend naar voren te dringen om hem beter te kunnen zien. Ik vraag me af waarom ze gekomen waren. De meesten kwamen, denk ik, uit nieuwsgierigheid. Waar hij ook kwam, waren de verhalen over zijn wonderen hem vooruit gegaan. Misschien hoopten ze wel op een ongewone manifestatie die ze niet mochten missen. Hoewel het er niet met zoveel woorden staat, zullen er waarschijnlijk farizeeën bij zijn geweest die altijd klaar stonden om Jezus ergens op te betrappen, voor schut te zetten of om een aanleiding te vinden om hem te veroordelen. En er waren sommigen wellicht gekomen om hem te bespotten. In die menigte bevond zich een vrouw. Ik zie een nederige, misschien zelfs bedeesde vrouw, die de heiland onopvallend van achteren nadert en daarna beschaamd bekent dat zij de kwast van zijn kleed heeft aangeraakt. De vrouw was uitgeput en verarmd door haar moeilijkheden. Ze was ten einde raad. Er was niets waarin zij zich onderscheidde van de menigte. Niemand belette haar Jezus te naderen. Ze was de apostelen zeker niet opgevallen, nog hadden ze haar tegengehouden. Maar toch was er iets wat haar onderscheidde van alle anderen in de menigte. Hoewel ze opging in de menigte, drong ze resoluut en onopvallend naar voren, met maar 1 doel voor ogen: tot de heiland komen. In het geloof dat hij haar kon genezen, dat hij om haar gaf en zou ingaan op haar behoeften. Daarin onderscheidde ze zich van de menigte. De menigte kwam kijken, maar de vrouw kwam voor genezing.
Er zijn andere interessante voorvallen in de schrift over één gelovige opgenomen in de menigte. Alma bevond zich onder de verdorven priesters van koning Noach. Over hen staat er geschreven dat zij zich in de hoogmoed van hun hart verhieven, lui en afgodisch waren en ijdele en vleiende woorden tot het volk spraken. Ze hadden de wegen des Heren verdraaid omdat zij hun hart er niet op hadden gericht om die te begrijpen. Toen Abinadi zijn boodschap van bekering verkondigde, bespotten zij hem en doden hem tenslotte. Dit was een slechte menigte. Toch bevond er zich onder hen één, zo staat er in de schrift, die geloofde. Alleen Alma stond open voor wat Abinadi had gepredikt. Moedig trok hij zich terug uit de menigte om de Heer te volgen. De invloed die deze man, opgenomen in de menigte, op de loop van de Nefitische geschiedenis had, is onvoorspelbaar groot. Een van de bekendste menigten in het Boek van Mormon is die in het grote en ruime gebouw uit Lehi's visioen van de Boom des Levens. Het gebouw was vol mensen, zowel oude als jonge, zowel mannen als vrouwen, die de spot dreven met en met hun vingerwezen naar hen die van de vrucht van de boom namen. Helaas luisterden sommigen die van de vrucht hadden genomen naar de menigte, en zij geraakten op verboden paden en gingen verloren. Gelukkig waren er ook mensen die van de vrucht namen en geen acht sloegen op de menigte. Zij genoten alle zegeningen van de boom des levens. In feite gaan deze verhalen niet over menigte, maar over iemand in de menigte. Ze gaan in feite over u en mij. We bevinden ons allemaal in de menigte van deze wereld. Mijn ervaring is dat we bijna allemaal op de vrouw lijken die in weerwil van de menigte tot de heiland komt. We geloven allemaal dat slechts een lichte aanraking onze schrijnende ziel genezing brengt en onze innerlijke behoefte verlichting. Ik heb gezien dat vele nieuwe leden van de kerk in veel landen vaak zijn als Alma. Ze horen als enige in hun familie of vriendenkring de woorden des levens. Toch hebben zij de moed om het evangelie te aanvaarden en hun eigen weg door de menigte te volgen. Ik denk dat ieder van ons weet hoe het is om van de vrucht van de boom des levens te nemen, terwijl spot en hoon opklikken. En hoe het is om je moedig schrap te zetten en er geen acht op te slaan. Het is een eenzame en moeilijke opgave om zich door de menigte heen te dringen. De invloed en het overwicht van de menigte op iemand die zich niet meer wil laten meevoeren, zijn heel sterk en zeer moeilijk te weerstaan. Wie kan die ene in de menigte beter bereiken, steunen en uiteindelijk redden dan de heiland? Hij begrijpt wat het betekent om vol te houden in een respectloze menigte en getrouw te blijven. De menigte in de wereld herkennen hem niet, omdat hij volgens hen gestalte nog luister heeft, nog gedaante dat wij zouden begeren. Koning Benjamin zegt dat de wereld hem voor een mens houdt. Jesaja beschrijft Christus' plek in de menigten van de wereld met deze woorden. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Nevi schrijft dat de wereld hem wegens haar ongerechtigheid als niet zal achten. Toch zal deze eerstgeboren zoon van God, die zo vaak verkeerd wordt beoordeeld en begrepen, naar voren treden uit de menigte als de gezalfde, de heiland en verlosser der wereld. Dit naar voren treden wordt ootmoedig voorspeld in de verklaring van de heiland aan zekere overpriesters en oudsten. De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. Geliefde broeders en zusters, ik bid dat we allemaal ons veilig door de menigte van de wereld zullen begeven. Laten wij onder alle omstandigheden resoluut en onopvallend voorwaarts streven naar de heiland. In het geloof dat hij om ons geeft en de macht heeft om ons te genezen en te redden. Laten we acht slaan op zijn woorden van leven en geheel en al voortdurend en moedig nemen van de vruchten die daaruit voortspruiten. In de naam van Jezus Christus. Amen. Dank u, broeders. We kunnen nu luisteren naar ouderling Lansby Wickman en Greg C. Christensen van de 70, Daarna volgt ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen.
Drie weken geleden ging ik naar het verleden. Op dat moment herontdekte ik het heden. En vandaag wil ik het over het heden hebben. Ik was voor de kerk op bezoek in Vietnam. Dat was voor mij meer dan een vlucht over een oceaan. Het was een stap terug in de tijd. Ruim 40 jaar geleden was ik als officier infanterie op de slagvelden in dat land werkzaam. Het is lang geleden, maar ik heb in mijn geheugen nog steeds de herinneringen aan die plek, die mensen en mijn medesoldaten met wie ik toen samenwerkte. Jacob heeft ooit geschreven: ons leven is voorbijgegaan alsof het een droom voor ons was. En dat geldt ook voor mij. Nu was ik na bijna een halve eeuw vanuit mijn herinneringen op die plek teruggekomen. Toen ik klaar was met mijn kerkwerk, besloot ik om opnieuw die wanhopige slagvelden te bezoeken. En samen met mijn lieve vrouw heb ik die bedevaart gemaakt. Ik weet eigenlijk niet wat ik na al die jaren kon verwachten. Maar wat ik zag, had ik helemaal niet verwacht. In plaats van een door oorlog verscheurd volk, zag ik een jong en levendig volk. In plaats van een landschap vol kuilen en gaten van granaatvuur, zag ik vredige, groene velden. Zelfs het junglegewas was nieuw. Ik denk dat ik iets verwachtte wat ik met het verleden kon verbinden, maar ik trof het heden aan. En zelfs de belofte van een schitterende toekomst. Ik werd aan deze tekst herinnerd. Des avonds vernacht het geween, tegen de morgen is er gejuich. Toen ik weer in die velden stond en een junglepad afliep, hoorde ik in gedachten opnieuw het geratel van een machinegeweer, het gegier van granaten en wapengekletter. Ik zag opnieuw de gebruinde jonge gezichten van vrienden die toegewijd hun leven op het spel zetten. Ik dacht aan één specifiek iemand en één enkele dag, 3 april 1966. Palmzondag was het. Vandaag bijna exact 42 jaar geleden. Ons bataljon was al verschillende maanden in Vietnam. Ik was luitenant, leider van een peloton. We waren bijna voortdurend bij gevechten betrokken. Die ochtend waren we met ons bataljon diep in vijandig gebied doorgedrongen. Al heel vroeg hadden we een verkenningspatrouille van zo'n 10 man uitgestuurd. Een van hen was sergeant Arthur Morris. Verscheidene mannen raakten gewond in een vuurgevecht. Onder hen sergeant Morris, die een lichte vleeswonde opliep. Uiteindelijk liep de patrouille strompelend terug naar onze linie. Via de radio vroegen we om een evacuatiehelikopter. Toen we de mannen de helikopter in hielpen, probeerde ik sergeant Morris ervan te overtuigen om ook mee te vliegen. Hij maakte bezwaar. Ik probeerde hem opnieuw te overtuigen. Hij bleef bezwaar maken. Opnieuw spoorde ik hem aan en opnieuw weigerde hij. Uiteindelijk zei ik: sergeant Morris, ga nu in de helikopter. Hij keek me indringend aan en smeekte: alsjeblieft, luitenant. En deze woorden zullen me voor altijd achtervolgen. Een oude taaien als ik krijgen ze niet dood. Het hele tafereel staat in mijn geheugen als in steen gebeiteld. De open plek in de jungle, de ongeduldige, ronkende rotorbladen van de helikopter, de piloot die met wachtende blik naar me keek, en mijn vriend die bij zijn mannen wilde blijven. Ik gaf toe. Ik liet de helikopter met zijn reddingslijn naar de toekomst vertrekken. Voordat de zon die dag onderging, lag mijn dierbare vriend, sergeant Arthur Cyrus Morris, dood op de grond, geveld door vijandig vuur. En in mijn gedachten hoorde ik steeds opnieuw zijn uitroep: mij krijgen ze niet dood, mij krijgen ze niet dood, mij krijgen ze niet dood. Uiteraard had hij in één opzicht gelijk. Het onsterfelijk leven is zo kwetsbaar. Slechts één hartslag en één enkele ademtocht scheidt het leven van het volgende. Het ene moment was mijn vriend een vitale levende man. Het volgende moment was zijn onsterfelijke geest vertrokken en bleef zijn sterfelijk tabernakel levenloos achter. De dood is een voorhangsel waar iedereen doorheen moet en, net als sergeant Arthur Morris, weet niemand wanneer die overgang zal plaatsvinden. Van alle moeilijkheden is de grootste wellicht een misplaatst gevoel dat het sterfelijk leven voor eeuwig duurt en dat we het krijgen en verlenen van vergeving, die volgens het evangelie van Jezus Christus een van de belangrijkste doelen in dit aardse leven is, tot morgen kunnen uitstellen. Deze diepzinnige waarheid wordt door Amulek in het boek van Mormon verkondigd. Want zie, dit leven is de tijd voor de mens om zich erop voor te bereiden God te ontmoeten. Ja, zie, de dag van dit leven is de dag voor de mens om zijn arbeid te verrichten. Daarom smeek ik dus de dag van uw bekering niet tot het einde uit te stellen. Want diezelfde geest die uw lichaam in bezit heeft ten tijde dat gij uit dit leven vertrekt, diezelfde geest zal macht hebben om uw lichaam in de eeuwige wereld te bezitten. Wat gebruikt Amulek een krachtige uitdrukking, de dag van dit leven. De apostel Jacobus zegt het als volgt. Gij, die niet eens weet hoe morgen uw leven zijn zal, want gij zijt een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. En de persoon die we zijn als we dit leven verlaten, is de persoon die we zijn als we het volgende leven binnengaan. Gelukkig hebben we, zoals Alma zegt, het heden een tijd om ons te bekeren. Hoewel sergeant Morris het aan de ene kant bij het verkeerde eind had, had hij het aan de andere kant ook gelijk, want zijn inderdaad onsterfelijk in de betekenis dat de verzoening van Christus de lichamelijke en de geestelijke dood overwint. En op voorwaarde dat we vandaag zo leven dat we aanspraak kunnen maken op de reinige genade van de verzoening, zullen we voor eeuwig bij God wonen. Dit leven is niet zozeer een tijd om te krijgen en te verzamelen, maar een tijd om te geven en te groeien. Het sterfelijk leven is het slagveld waarop gerechtigheid en genade elkaar ontmoeten. Maar ze moeten elkaars tegenstander niet zijn. Want voor iedereen die het heden verstandig gebruikt, worden ze in de verzoening van Jezus Christus verenigd. Het is aan ons om die vergeving te zoeken en te verlenen, om ons te bekeren en anderen lief te hebben en te helpen, waardoor wij door de deur kunnen gaan die de heiland van ons voor ons openhoudt en over de drempel kunnen stappen van dit leven naar de verhoging. Vandaag is de dag om anderen hun overtredingen te vergeven. Met de zekere wetenschap dat dan de Heer ook de onze zal vergeven. Lucas heeft duidelijk geschreven, wees barmhartig. Ook al bereiken we hier geen volmaaktheid, we kunnen wel genadig zijn. En uiteindelijk zijn bekering en vergeving enkele van Gods belangrijkste vereisten. Aan het eind van mijn bedevaart toen, keek ik naar die vredige velden van het heden en herkende in hun vruchtbaarheid de belofte van de toekomst. Ik dacht aan mijn vriend, sergeant Arthur Cyrus Morris. Ik dacht aan die rampzalige Palmzondag. En ik was heel dankbaar voor de verlossing van de paasmorgen die ons het leven schenkt, die onder alles is neergedaald om ervoor te zorgen dat wij boven alles kunnen uitstijgen in de toekomst, als we het heden maar goed gebruiken. In de naam van Jezus Christus. Amen.
My dear brothers and sisters, it has been
a broeders en zusters, ik vond het een heilig voorrecht om samen met u president Thomas S. Monson, zijn reedgevers in het eerste presidium en de 12 apostelen steun te verlenen als profeet, ziener en openbader. Ik getuig dat de profeten spreken zoals zij door de Heilige Geest gedreven worden. En wat zij ook spreken wanneer gedreven door de Heilige Geest, zal schriftuur zijn, zal de wil des Heren zijn en de macht Gods tot behoudenis. Als leden van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen worden wij gezegend met levende schriftuur in de vorm van de woorden van de hedendaagse profeten. Maar wij hebben ook de gecanoniseerde schriften. De Bijbel, het Boek van Mormon, de leer verbonden en de parel van grote waarde. De profeet Nefi heeft geschreven, want mijn ziel verlustigt zich in de schriften en mijn hart overweegt ze en schreeft ze op tot lering en nut van mijn kinderen. De schriften, vooral het boek van Mormon, bewegen ons ertoe in God te geloven en met hem verzoend te worden door de verzoening van Christus, zijn enige geboren zoon. Enkele maanden geleden waren een vriend en ik in de gelegenheid om een kennis, die geen lid van de kerk is, een set schriften te overhandigen, omdat we wisten dat het een ingrijpende verandering voor hem kon zijn, en voor ons, namen de moeite om in sierletters zijn naam erop te laten drukken. Toen we hem deze heilige verslagen overhandigden, konden we merken dat hij aangegrepen was door de betekenis en oprechtheid van onze gift. Enkele minuten lang bekijkt hij ieder boek zonder iets te zeggen. Hij streek met zijn hand over de kaft en bladerde er doorheen. Omdat we beseften hoe belangrijk dat moment was, wezen we hem op de titelpagina van het Boek van Mormon en legden we uit dat het Boek van Mormon ook een testament of een getuigenis van Jezus Christus is. Hij stelde toen een vraag die alle zendingsbewuste leden graag horen. Waarom hebben we naast de Bijbel een ander testament van Jezus Christus nodig? In plaats van onmiddellijk te antwoorden, vroegen we hem waarom dat volgens hem belangrijk zou kunnen zijn. Zijn antwoord was nog meer geïnspireerd dan zijn vraag. Hij zei dat er zoveel verschillende versies van de Bijbel en de leringen daarin in omloop zijn, dat we een verhelderende stem nodig hebben, iets waardoor we de Bijbel beter kunnen begrijpen. Door zijn opmerking opende hij de deur voor ons om iets te zeggen over onze gevoelens en ons getuigenis aangaande de Bijbel en het Boek van Mormon te delen. We spraken eerst over onze verknochtheid aan en diepe overtuiging van de leerstellingen in de Bijbel, vooral die in het Nieuwe Testament. Als we vele woorden lezen die de Heiland tijdens zijn aardse binding heeft gesproken, worden wij versterkt, leren wij hem kennen en gaan wij begrijpen dat wij meer op hem kunnen lijken. Toen zeiden we dat het Boek van Mormon, net als de Bijbel, een bewijs is dat God al zijn kinderen lief heeft en voor ons de weg heeft voorbereid om bij hem terug te keren en te leven. Het volgende uur spraken we over de vele aspecten van het Boek van Mormon, waaronder de geschiedenis en de goddelijke oorsprong ervan. Ik wil graag enkele punten doornemen die we met hem besproken hebben. We legden eerst uit dat het Boek van Mormon een boek met een belofte is. Hoewel de geschiedenis boeiend is, is het een boek van schriftuurlijk belang. Het moet onder invloed van de Heilige Geest ontvangen en gelezen worden. Alle mensen die de leringen erin bestuderen en overwegen, krijgen een belofte die in het laatste hoofdstuk van Moroni staat, maar ook in de inleiding van het Boek van Mormon. Er staat: wij nodigen alle mensen, waar ook ter wereld uit, om het Boek van Mormon te lezen, de boodschap die het bevat in hun hart overwegen en daarna God, de eeuwige Vader, in de naam van Christus te vragen of het boek waar is. Zij die daartoe bereid zijn en in geloof vragen, zullen door de macht van de Heilige Geest een getuigenis van de waarheid en goddelijkheid ervan ontvangen. Toen spraken we enkele minuten over het gebed en hoe de Heilige Geest tot ons hart kan spreken en kan bevestigen dat het Boek van Mormon waar is. Vervolgens legden we uit dat het Boek van Mormon een specifiek doel heeft. Op de titelpagina lezen we dat het Boek van Mormon is geschreven op gebod, door de geest van profetie en van openbaring, om tevoorschijn te komen door de gave en de macht Gods, en alle mensen ervan te overtuigen dat Jezus de Christus is, de eeuwige God. In zijn eigen woorden schrijft Nefi, een van de auteurs van het Boek van Mormon, over dit doel. Mijn gehele oogmerk is de mensen ertoe te bewegen tot de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob te komen en te worden gered. Ook legden we uit dat het Boek van Mormon een boek is dat het grote plan van geluk verkondigt. In diepzinnige, maar begrijpelijke woorden verkondigt het Boek van Mormon het doel van het leven, waar we vandaan komen en wat er gebeurt als we overlijden. We leren over geloof in Jezus Christus en zijn zoenoffer, over bekering, over het belang van de doop door onderdompeling en de gave van de macht van de Heilige Geest. Als we ons vergasten aan de leerstellingen in het Boek van Mormon, krijgen we volmaakte stralende hoop en liefde voor God en voor alle mensen, met een verlangen om tot het einde te volharden en het eeuwige leven te ontvangen. Maar wat het allerbelangrijkste is, we legden uit dat het Boek van Mormon een boek is dat getuigt dat Jezus de Christus is, de heiland van de wereld. Grote profeten hebben in het Boek van Mormon plechtig getuigd dat Jezus Christus de schepper van de aarde is, de verlosser van de mens, de enige geborene van de Vader. Deze profeten uit het Boek van Mormon kenden hem, net als Abraham en Mozes, en ontvingen en verkondigden zijn eeuwige evangelie. Als wij hun woorden lezen en bestuderen, krijgen we meer kennis van de weergaloze liefde van de heiland, zijn volmaakte leven en voorbeeld en de zegeningen van zijn grote zoenoffer. We getuigen het vervolgens dat het Boek van Mormon een tastbaar bewijs is dat Joseph Smith door de hand van de Heer is gekozen om de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen op aarde te herstellen. In de inleiding van het Boek van Mormon staat: zij die een goddelijk getuigenis van de goddelijkheid van het Boek van Mormon door de Heilige Geest ontvangen, zullen door diezelfde macht ook te weten komen dat Jezus Christus de heiland van de wereld is, dat Joseph Smith zijn openbaarder en profeet in deze laatste dagen is, en dat de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen het Koninkrijk van de Heer is, wederom op de aarde gevestigd. Sinds Samuel Smith met enkele exemplaren van die eerste editie op pad ging om het evangelie te verkondigen, is het Boek van Mormon miljoenen over de hele wereld tot zegen geweest die de waarheid zoeken. Ik bid dat wij het Boek van Mormon, eveneens een testament aangaande Jezus Christus, zullen blijven gebruiken om de boodschap van het evangelie aan familieleden en vrienden te verkondigen. Als we dat doen, zoals het geval was met onze goede kennis, zullen velen met grote interesse reageren om meer te weten te komen over het leven en de zending van de heiland en zijn grote plan van geluk voor ieder van ons. Ik getuig plechtig dat het Boek van Mormon waar is. Het is een boek dat een machtige verandering in mijn leven heeft teweeggebracht. Ik geloof en weet dat God leeft. Jezus is de Christus. Zijn evangelie is op aarde hersteld. President Thomas S. Monsens is zijn levende hedendaagse profeet. De geest die ik voel als ik dagelijks in het Boek van Mormon lees en erover bid, versterkt mijn begrip en getuigenis en herbevestigt de waarheid ervan. Nederig geef ik u dit getuigenis in de naam van Jezus Christus. Amen.
My brothers and sisters, recently my
broeders en zusters, onlangs is mijn vrouw Barbara aan haar rug geopereerd. Daarna moest ze volkomen rust houden. Vanaf die dag heb ik het nog nooit zo druk gehad. En daardoor heb ik meer waardering gekregen voor wat vrouwen en vooral moeders elke dag in huis doen. Hoewel vrouwen zich in veel verschillende situaties bevinden, gehuwd, alleenstaand, weduwe of gescheiden, met wel of geen kinderen, heeft God al zijn dochters lief. Hij heeft een plan voor zijn rechtschapen dochters waarmee ze de hoogste zegeningen van de eeuwigheid kunnen ontvangen. Vanmiddag richt ik mij voornamelijk tot de moeders, in het bijzonder de jonge moeders. Als jonge vader leerde ik hoeveel eisend de taak van de moeder kan zijn. Ik zat 10 jaar in de bisschop, eerst als raadgever, daarna als bisschop. In die tijd werden wij gezegend met 6 van onze 7 kinderen. Barbara was uitgeput tegen de tijd dat ik op zondagavond thuis kwam. Ze probeerde mij uit te leggen hoe het was om met de kinderen op de achterste bank in de avondmaalsdienst te zitten. Toen kwam de dag dat ik werd ontheven. Na 10 jaar op de verhoging te hebben gezeten, zat ik nu met mijn gezin op de achterste bank. De moeders van de wijk zorgden voor de muziek. Opeens zat ik alleen met onze 6 kinderen. Ik had het in heel mijn leven nog nooit zo druk gehad. Met een handpoppetje aan elke hand. Dat ging me echt niet goed af. De schuimpjes vielen over de vloer. Wat behoorlijk gênant was. En de kleurboeken konden die dag evenmin boeien.
Na een dienst die eeuwig leek te duren, liep ik met de kinderen de hal in. Daar was Barbara. Glimlachend zei ze... Ik heb naar je gekeken. Op die zondag kreeg ik veel meer waardering voor wat zij en u, lieve moeders, zo goed en getrouw doen. Een generatie later heb ik, nu grootvader, gezien welke offers mijn dochters brachten voor de opvoeding van hun kinderen. En nu, nog een generatie later, kijk ik met ontzag naar mijn kleindochters en wat er allemaal op hun afkomt bij de opvoeding van hun kinderen in deze drukke en veel eisende wereld. Na 3 generaties moeders te hebben gadegeslagen en bewonderend en terugdenkend aan mijn eigen lieve moeder, weet ik maar al te goed dat er niets van wezenlijker belang en van eeuwige waarde is dan het moederschap. Er is niet één volmaakte manier van opvoeden. Elke situatie is uniek. Iedere moeder heeft andere uitdagingen, andere vaardigheden en capaciteiten en zeker andere kinderen. Iedere moeder en ieder gezin komt voor andere en unieke keuzes te staan. Velen kunnen zich geheel en al aan het moederschap wijden, tenminste gedurende de vormende jaren van hun kinderen, en veel anderen zouden dat graag willen. Sommigen moeten voltijds of deeltijds werken. Sommigen werken thuis, anderen verdelen hun tijd over gezin en werk. Waar het om gaat is dat een moeder van haar kinderen houdt en van hen haar eerste prioriteit maakt zonder de toewijding aan God en haar man tekort te doen. Ik ben onder de indruk van heel veel moeders die weten hoe belangrijk het is om zich te concentreren op de zaken die alleen in een bepaalde levensfase kunnen worden gedaan. Als een kind 18 of 19 jaar bij zijn of haar ouders woont, dan is dat slechts een kwart van het leven van de ouders. En de belangrijkste vormende jaren, de eerste kinderjaren, komen neer op minder dan een tiende van hun leven. Het is van groot belang om ons in die korte periode op onze kinderen te concentreren en hun met hulp van de Heer zoveel mogelijk te leren voordat zij het huis uitgaan. Daar zij elkaars gelijken zijn, wordt dit belangrijke werk met eeuwigheidswaarde zowel door de moeder als de vader gedaan. Ik ben dankbaar dat veel vaders nu meer betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen. Maar ik ben van mening dat de nauwe, koesterende band die moeders instinctief met hun kinderen hebben, altijd de belangrijkste factor voor hun welzijn is. In de proclamatie over het gezin staat bijvoorbeeld: de taak van de moeder is op de eerste plaats de zorg voor de kinderen. Uiteraard dienen we voor ogen te houden dat het moederschap en een goede opvoeding niet altijd van een leien dakje gaat. Doordat ik 4 generaties moeders in onze familie aan het werk heb gezien en veel heb gesproken met jonge moeders in de kerk, weet ik ongeveer hoe de emoties van een moeder in elkaar steken die ervoor kiest om thuis bij haar kinderen te blijven. Er zijn momenten van grote vreugde en ongelooflijke voldoening, maar er zijn ook momenten van onkunde, eentonigheid en frustratie. Moeders kunnen het gevoel hebben dat die keuze weinig tot niet gewaardeerd wordt. Soms lijkt zelfs de echtgenoot er geen idee van te hebben welke eisen er aan zijn vrouw worden gesteld. Als kerk hebben we enorm veel respect voor en zijn we veel dank verschuldigd aan u, moeders van jonge kinderen. We willen dat u blij en voorspoedig bent in uw gezin en de steun krijgt die u nodig heeft en verdient. Vandaar dat ik vandaag 4 vragen wil stellen en die sumier wil beantwoorden. Hoewel mijn antwoorden misschien heel simpel lijken, kunnen simpele zaken het leven van een moeder wel degelijk veraangenamen. De eerste vraag. Wat kunt u als jonge moeder doen om het leuk te houden en meer van uw kinderen te genieten? Ten eerste, zie in dat de vreugde van het moederschap komt in pieken en dalen. Er zullen moeilijke tijden en frustrerende tijden zijn, maar tussen de moeilijkheden door zijn er de momenten van vreugde en voldoening. Schrijfster Anna Quintlin raadt ons aan om oog te hebben voor die kortstondige momenten. Zij zegt, de grootste fout die ik als ouder gemaakt heb, maken we bijna allemaal. Ik heb niet genoeg genoten van het moment. Dat is vooral duidelijk nu het moment voorbij is en er alleen nog een foto van is. Zo heb ik een foto van mijn drie kinderen op een mooie zomerdag, zittend op een kleed op het gras in de schaduw van een schommel. 6, 4 en 1 jaar. En ik wou dat ik mij kon herinneren wat we die dag hebben gegeten en waar we het over gehad hebben en hoe ze klonken en hoe ze eruit zagen toen ze die avond sliepen. Ik wou dat ik niet zoveel haast had gehad om het hele programma af te draaien. Eten, baden, voorlezen, naar bed. Ik wou dat ik het moment zelf meer had gekoesterd dan het me achter de rug te hebben. Ten tweede, zorg dat u of uw kinderen niet te veel hooi op de vork hebben. De wereld staat bol van de bezigheden. Als we niet oppassen, zal elke minuut van onze tijd opgaan aan verenigingen, cursussen, fitness, leesclubs, plakboeken, kerkroepingen, muziek, sporten, internet en onze favoriete tv-programma's. Eén moeder vertelde me eens dat haar kinderen elke week 29 bezigheden hadden. Muziekles, scouting, dansen, honkbal, dagkamperen, voetbal en kunst, enzovoort. Ze voelde zich een taxichauffeur. Ten slotte riep ze een gezinsraad bijeen, waarin ze mededeelde: jullie moeten iets laten vallen. We hebben geen tijd voor onszelf meer en geen tijd voor elkaar. Een gezin heeft vrije tijd nodig, waarin de band kan worden verstevigd en ouders kunnen opvoeden. Neem de tijd om naar elkaar te luisteren, te lachen en samen iets te doen. Ten derde, behalve dat u bezigheden laat vallen, zusters, moet u ook tijd voor uzelf nemen om uw talenten en interesses te ontwikkelen. Kies 1 of 2 zaken die u wilt leren of doen, die uw leven verrijken en maak er tijd voor vrij. U kunt geen water putten uit een droge put. En als u niet een beetje tijd voor uzelf neemt om de put bij te vullen, zult u steeds minder te bieden hebben, zelfs niet aan uw kinderen. Laat u niet in met pepmiddelen, in welke vorm dan ook. U zult er echt niet beter door gaan functioneren. En pas ervoor om uw tijd te verdoen aan geestdodende zaken, zoals soapseries of internetten. Wend u in geloof tot de Heer, dan zult u weten wat u te doen staat en hoe u dat moet doen. Ten vierde, bid, onderzoek en onderwijs in het evangelie. Bid ernstig over uw kinderen en de taak van moeder. Ouders kunnen een uniek en bijzonder soort gebed opzenden, omdat zij bidden tot de eeuwige ouder van iedereen. Er schuilt grote kracht in het gebed, waarin in essentie wordt gezegd: wij zijn rentmeesterouders van uw kinderen, Vader. Wilt u ons zegenen om hen zo op te voeden zoals u dat graag ziet? De tweede vraag. Wat kan een echtgenoot nog meer doen om zijn vrouw, de moeder van hun kinderen, bij te staan? Ten eerste, spreek meer waardering uit en geef aan dat wat uw vrouw doet van groot belang is. Heb oog voor kleine dingen en bedank haar vaak. Houd avonden vrij voor jullie tweetjes. Ten tweede, praat op een vaste tijd met uw vrouw over de behoeften van ieder kind en hoe u daarbij kunt helpen. Ten derde, geef uw vrouw zo nu en dan een dagje vrij. Neem haar huishoudelijke taken over en geef haar de vrijheid om te doen wat ze wil. Dat zal u in ieder geval meer waardering geven voor wat uw vrouw dagelijks te doen heeft. U zult het vast en zeker veel drukker hebben. Ten vierde, neem actief deel aan het gezinsleven als u niet op uw werk zit. Plaats uw werk, vrienden of sport niet voor het luisteren naar, spelen met of onderwijzen van uw kinderen. De derde vraag, wat kunnen kinderen, zelfs kleine kinderen, doen? En nu, kinderen, opgelet, dit is wat je kunt doen om je moeder te helpen. Eenvoudige dingen. Je kunt je speelgoed oprapen als je klaar bent met spelen. En als je al wat ouder bent, kun je je bed opmaken. Helpen met de afwas en andere karweitjes doen. En dat uit jezelf. Je kunt vaker dank u zeggen na een lekkere maaltijd als je voor het slapen gaan wordt voorgelezen of als er schone kleren in de kast liggen. En bovenal kun je vaak je armen om je moeder heen slaan en haar zeggen dat je van haar houdt. De laatste vraag. Wat kan de kerk doen? Er is veel wat de kerk, moeders en gezinnen te bieden heeft, maar ik wil nu, in het licht van mijn onderwerp, de bisschop en de wijkraad het idee aan de hand doen dat ze vooral oog hebben voor en attent zijn op de eisen die qua tijd en middelen aan jonge moeders en hun gezin worden gesteld. Weet wie ze zijn en wees verstandig in wat u van ze vraagt in deze periode van hun leven. Alma's raad aan zijn zoon Heleman geldt ook voor ons. Zie, ik zeg u dat door kleine en eenvoudige dingen grote dingen worden teweeggebracht. Ik hoop dat u zich, lieve zusters, of u nou getrouwd of alleenstaand bent, nooit zult afvragen of u wel waardevol bent voor de Heer en de leiders van de kerk. We houden van u, we hebben respect voor u en zijn blij met de invloed die u uitoefent op het behoud van het gezin en uw assistentie bij de groei en geestelijke vitaliteit van de kerk. Laten we eraan denken dat het gezin centraal staat in Gods plan voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen. Met de schriften en de leringen van de profeten en apostelen als leidraad kunnen alle gezinsleden genoeg doen om nu en in de eeuwigheid bij elkaar te zijn. Mijn bede is dat God de vrouwen in de kerk zal blijven zegenen, zodat zij vreugde en geluk zullen vinden in hun heilige rol van dochters van God. Tot slot wil ook ik getuigen dat president Monson de profeet des Heren is. Ik ken hem al vanaf de tijd dat hij 22 en ik 21 was. 58 jaar lang heb ik gezien hoe de hand des Heren hem heeft gevormd om de kerk nu als onze profeet en president te presideren. En ik getuig eveneens, samen met alle getuigenissen die in deze conferentie zijn gegeven, dat het een bijzondere roeping is om president van deze kerk te zijn. En ik getuig eveneens dat Jezus Christus is en dat dit zijn kerk is en dat we zijn werk doen. En daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen. Dank u, broeders. Aan het einde van deze conferentie willen wij onze waardering uitspreken voor het Tabernakelkoor, het gemengd koor van Brigham Young University en het priesterschapskoor van de instituten uit Logan en Ogden en hun dirigenten en organisten voor de prachtige en inspirerende muziek. We spreken bovendien dank uit aan iedereen die op wat voor manier dan ook aan deze conferentie heeft bijgedragen. President Thomas S. Monson, onze geliefde profeet, is de slotspreker van deze bijeenkomst. Na de toespraak van president Monson zingt het koor God bless our prophet dear. Na de koorzang wordt het slotgebed door ouderling Bruce C. Haven van de 70 uitgesproken. Over 6 maanden zal er weer een algemene conferentie plaatsvinden. President Monson.
I've been attending conferences for a long time.
Ik ben al lang naar conferenties gegaan, broeders en zusters. Maar ik heb me nog nooit zo gezegend gevoeld als tijdens deze bijeenkomst. Ieder van de sprekers heeft een heel belangrijk onderwerp behandeld. We hebben een bord gekregen met geloof en raad en zoveel dingen om ons te inspireren in ons leven. Ouderling Ballard, mijn vrouw ging naar het ziekenhuis niet zo lang geleden en liet een boodschap achter. Beste kinderen, laat papa alsjeblieft de microwave niet aanraken.
Followed by a comma.
En daarna een comma. Ook niet de kachel. Ook niet de droogkast. Ook niet de vaatmachine. En ik schaam me om nog meer aan deze lijst toe te voegen.
I think it was Brother Uchtdorf said you told the audience today about your heritage on your mother's side.
Ik denk dat broeder Uchtdorf ons gezegd heeft van je hebt vandaag verteld over je voorouders langs moederskant, maar wat van je voorouders langs vaderskant? Mijn vaders vader kwam van Zweden en zijn vrouw uit Engeland en ze ontmoetten elkaar op een schip hier naartoe. En toen ze aankwamen, vroeg hij haar ter huwelijk. Ze werden in de Salt Lake Temple gehuwd. En hij schreef in zijn dagboek, vandaag is de fijnste dag van mijn leven. Mijn geliefde en ik zijn vandaag in de Heilige Tempel aan elkaar verzegeld. Ik ben een gelukkig man. 2 weken later schreef hij, de bisschop kwam gisteren langs. En hij heeft me gevraagd om terug te keren naar Zweden voor 2 jaar als zendeling. Mijn vrouw zal achterblijven. En dus, hij ging naar Zweden. De opmerking die het meest in zijn dagboek staat is, ik heb natte voeten. Ik heb natte voeten. En toen ik zijn dagboek las, en ik kreeg ze van een oom die ze aan mij doorgaf. En zei, vandaag gingen we naar Monson Home. Oh, Janssen. En zuster Janssen had een lekker... ze is een goede kok. Of ze zang, ze zong of ze danste. En ook, ze betaalde haar tiende.
For me. And then there was listed the names of the children.
En toen stond de namen van de kinderen erbij. Toen ik dat in het dagboek las, dat was de naam van mijn vader. Vader van mijn vader. En hij werd de vader van de dochter die ik dan huwde. De eerste dag dat ik Francis ontmoette, wist ik dat ze mijn vrouw zou worden. En toen ik later bij hun thuis aanbelde, stelde ze me voor aan hun vader en zei, Monson is een Zweedse naam. Ja, zei hij. Ja, zei ik. Heel goed, zei hij. Toen bracht hij een foto binnen van 2 zendelingen met een boek van Mormon. En hij zei, ben jij verwant aan deze Monson, Elias Monson? Ik zei, ja, dat is de broer van mijn grootvader. Hij was ook een zendeling in Zweden. Haar vader weende. En dat deed hij vaak. Hij en zijn collega zijn de zendelingen geweest die het evangelie gebracht hebben naar mijn ouders en aan mijn broeders en zusters en aan mij. Hij kuste me op de wang en toen huilde haar moeder en ze kuste me op de andere wang en ik keek naar Francis.
And then she said, I'll go get my coat.
En dan zei ze, wel, ik ga mijn jas maar halen.
My sweet Francis.
Mijn liefste Francis.
Had a terrible fall earlier this year.
Is dit jaar heel zwaar gevallen. Ze moest naar het ziekenhuis. En was in coma 72 dagen. Ik heb 27 dagen. Ik zat bij haar. De kinderen huilden. De kleinkinderen huilden. En ik huilde. Ze bewoog niet. Tot een dag dat ze de ogen opende. En ik was snel bij haar. Kuste haar. En ik zei van, je bent terug. Ik hou van je. Ze zei, ik hou ook van je, Tom. Maar we zitten wel in moeilijkheden. Ik zei haar, wat weet jij van moeilijkheden? Maar ik vergat toen de belastingen van de vierde kwartaal in te vullen. Ik zei tegen haar, Francis. Als jij dat gezegd had, voordat je me kuste en zei dat je van me hield, zou ik je zo achtergelaten hebben. Broeders, laten we onze vrouwen goed behandelen, met respect. Ze zijn onze eeuwige partners. Zusters, behandel uw echtgenoten goed. Zij hebben uw liefde nodig en nu een glimlach. Broeders en zusters, dit was een prachtige conferentie. We zijn door wijze en inspirerende boodschappen opgebouwd. Ons getuigenis is versterkt. Ik geloof dat we allemaal nog vastbeslotener zijn om de beginselen van het evangelie van Jezus Christus na te leven. Niet alleen zijn we gezegend door de fijne toespraken, we zijn ook geroerd door de prachtige muziek die ten gehore is gebracht. We worden in de kerk ruimschoots gezegend door hen die ons in hun muzikale talent laten delen. Alle koren hebben de afgelopen 2 dagen zo goed gezongen. Ik voel grote liefde voor u allen die hebben deelgenomen. En vooral voor allen die geluisterd hebben. Ik heb uw gebeden voor mij gevoeld. En ik ben de laatste 2 maanden, sinds het verscheiden van onze geliefde president Hinckley, gesteund en gezegend. Nogmaals, ik waardeer uw steunverlenende stem. Ik kan mijn dankbaarheid voor de herstelling van het evangelie in deze laatste dagen en wat dat voor mij betekent, niet goed verwoorden. Ieder van ons is beïnvloed en gevormd doordat wij de Heiland volgen en ons aan de beginselen van zijn evangelie houden. Tot de ouders zeg ik, laat uw kinderen zien dat u van ze houdt. U weet dat u van ze houdt, maar zorg ervoor dat zij dat ook weten. Ze zijn zo waardevol. Zeg het hun dat je van hen houdt. Roep elke dag de hulp van uw hemelse Vader in bij de opvoeding van uw kinderen en bij de problemen die onlosmakelijk met het ouderschap komen. U hebt meer dan uw eigen wijsheid nodig om hen op te voeden. Wij prijzen onze geweldige jonge mensen die het kwaad in de wereld trotseren en de geboden zo goed mogelijk naleven. Wie de tempel kunnen bezoeken, ik raad u aan zo vaak mogelijk te gaan. Dat zal huwelijk en gezin zoveel goed doen. Laten we vriendelijk zijn voor elkaar. Ons bewust zijn van elkaars behoeften. en daar wat aan proberen te doen. Lieve broeders en zusters, ik houd van u. En ik bid voor u. Bid ook voor mij. En samen zullen we de zegeningen oogsten die onze hemelse Vader voor ons heeft voorbehouden. Dit is mijn gebed en mijn pleidooi. En ik geef mijn getuigenis. Dit werk is waar. In de naam van Jezus de Christus. Amen.
Our Father in heaven.
Onze Vader in hemel, onze harten stroom over. Dat we ooggetuigen konden zijn van, om uw macht te zien. En om de macht van het Lam van God te zien neer te dalen op alle heiligen over de hele aarde. En over uw profeet Thomas S. Monson. Zegen en bescherm hem en zijn waardraadgevers. En zegen ons met de erbarmen die we vandaag over ons hebben gevoeld. En help ons in uw grote werk. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 178.
Dit was een uitzending van de 178e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder schriftelijke toestemming verboden.